Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.
BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
Van de 4 grootste baggerbedrijven ter wereld zijn er 2 Nederlands. En dat is niet voor niets. Baggeren is iets waar we als land al lange tijd goed in zijn. In deze aflevering krijgen we uitleg over hoe het werkt en wat er is veranderd aan de manier waarop het gebeurt. Ook horen we meer over een indrukwekkend onderdeel van het baggerschip. Ik begin mijn tour bij Royal IAC in Kinderdijk. Het is een van de plekken in Nederland waar baggerschepen worden ontworpen en gebouwd. Eigenlijk had ik met Erik van der Blom midden op de werf afgesproken tussen de schepen in aanbouw. Maar vanwege de nieuwe coronamaatregelen staan we op gepaste afstand van elkaar en de rest van het personeel. Hoe komt het nou dat wij Hollanders hier zo goed in zijn?
Dat heeft alles te maken met onze historie als Hollanders in het eeuwige gevecht tegen water, zullen we maar zeggen. Waarbij zeker ook in deze streek de Hollanders dijken gingen bouwen. En uiteindelijk is vanuit die historie het baggeren ook ontstaan.
Ontstaan vanuit noodzaak en verder uitgegroeid tot expertise dus. Maar gebeurt dat baggeren eigenlijk nog veel? Van der Blom vertelt dat in ieder geval één vorm altijd wel nodig is.
Het openhouden van en op diepte houden van vaarwegen en havens. Dat is een proces wat eigenlijk altijd doorgaat. Ja. Want een haven wordt ooit gebouwd. Maar vervolgens verslipt de haven. Doordat er slip wordt aangevoerd vanuit het land of vanuit zee. En dat slip moet weggehaald worden. Anders dan wordt de haven te ondiep. Dus het onderhouden en openhouden van vaarwegen is een belangrijke taak van het baggeren.
Dat is eigenlijk continu?
Dat is een continu werk. En wat denk ik de laatste jaren, de laatste decennia nieuw is, is dat we ook grote landaanwinningsprojecten doen.
Ja, dus land maken.
Land maken, precies. Ja. Nou ja, een mooi voorbeeld hier in Nederland is de Eerste Maasvlakte en de Tweede Maasvlakte. Ja, die zijn gebouwd door de baggeraars. Doordat baggerschepen zand halen op zee en dat terugbrengen en daar land mee creëren.
Ja. Ja, en als je naar de schepen zelf kijkt, is er dan heel erg veel veranderd?
Nou, het is een beetje net als met de auto. Die heeft ook, die had 100 jaar geleden 4 wielen en die heeft nog steeds 4 wielen.
Ja.
Maar een baggerschip ziet er van de buitenkant misschien niet heel anders uit. Maar het is eigenlijk een continue doorontwikkeling van techniek en technologie. Om het baggerschip slimmer te maken en om het efficiënter te maken en om het schoner te maken.
En dan kan iedereen zich wel een groot schip voorstellen.
Ja.
Wat is er dan anders aan een baggerschip?
Ja, een baggerschip is een werkschip. Hè. Dus bij schepen denken we vaak aan containerschepen en vrachtschepen die van A naar B varen. Een baggerschip is anders. Een baggerschip wordt ingezet op een project. En is daar maanden tot jaren aan het werk om uiteindelijk een baggerproject uit te voeren.
En er zitten natuurlijk wat onderdelen aan die je niet op een normaal schip vindt. Omdat we er even niet naast kunnen gaan staan, pakt Van der Blom er wat papieren voorbeelden bij.
Er zijn eigenlijk twee soorten baggerschepen.
Ja.
Varende baggerschepen en stationaire schepen.
Okay.
Hier heb ik een plaatje van een varend schip, dat is een sleepoppenzuiger. Die sleepoppenzuiger die vaart de zee op of die vaart in een haven. Die laat een zuigbuis zakken en daarmee gaat hij grond opzuigen of zand opzuigen. Dat doet hij via een groot pompsysteem wat in het schip zelf zit. De grond die opgezogen wordt, die wordt in het ruim van het schip opgeslagen. Vervolgens kan het schip ergens naartoe varen. Bijvoorbeeld naar een landaanwinningsproject en daar lost hij het materiaal weer. En dan vaart hij weer terug en dan begint de cyclus eigenlijk weer opnieuw.
Ja, en zit de expertise over bijvoorbeeld het type zand en het niet verstoren van de biodiversiteit en zo, zit dat al ook al in het ontwerp of ligt dat echt bij experts die daar weer heel veel vanaf weten?
Nou, er zit heel veel in het ontwerp. Hè, want wat bagger zo interessant maakt is dat grond eigenlijk nooit hetzelfde is. Ja. Je hebt zand, je hebt klei, je hebt slip, je hebt hele harde grond. Je hebt zelfs rots die ontgraven kan worden. En elke van die grondsoorten heeft weer zijn eigen karakteristieken. En in het ontwerp van het schip houden we daar dus ook rekening mee om een schip heel geschikt te maken voor één specifieke grondsoort. Of juist een multipurpose schip te ontwikkelen wat heel goed verschillende grondsoorten kan baggeren.
Welk onderdeel zorgt er dan voor dat hij die verschillen aan kan? Kun je dan bijvoorbeeld een andere stofzuigerkop gebruiken?
Precies, ja. Dat is, dat noemen wij dan een sleepkop.
Oké. Net even wat anders.
En die sleepkop, die is inderdaad, dat is inderdaad een onderdeel wat heel erg specifiek is. Gericht op het type grond wat ontgraven moet worden.
En dat is ook bijvoorbeeld hoe nauw de ingang is? Of,
Hoe nauw de ingang is, hè, hoe uiteindelijk de sleepkop gedimensioneerd is. Maar ook wat voor systemen daarop zitten. Er zijn bijvoorbeeld sleepkoppen die tanden hebben, die echt in de grond kunnen graven. Er zijn sleepkoppen die extra jets er op de sleepkop hebben. Dus eigenlijk spuitkoppen die het water eigenlijk voor de kop loswoelen. Zodat het beter opgezogen kan worden. Dat zijn typische ontwikkelingen die voor specifieke grondsoorten bedacht zijn.
Dit was het varende schip.
Ja.
Die gaat dus eigenlijk al het materiaal halen.
Ja.
Daar komt het op neer. En dan is er nog eentje die...
En dan hebben we een stationair schip.
Ja.
Dat noemen we een snijkopzuiger.
Op het plaatje zie ik al dat daar een stuk meer apparatuur op staat.
Ja, dus die werkt anders dan de sleepoppenzuiger. Een snijkopzuiger fixeert zichzelf aan de grond met een lange paal. Dat noemen we een sputpaal.
Hij kan er wel heen varen, toch?
Hij kan er wel, ja. Ook
niet
daar
altijd
is nog een verschil in. maar het schip wat we hier hebben liggen, dat is een zogenaamde zelfvarende snijkopzuiger. Die kan eigenstandig naar projecten varen. Als hij daar aankomt, dan fixeert hij zichzelf eigenlijk aan de grond met die sputpaal die ik net noem. En dan aan de voorkant heeft hij een constructie die naar beneden kan bewegen. Dat noemen we een ladderconstructie. En voorop die constructie zit eigenlijk een hele grote freeskop.
Ja.
En die freeskop die draait in de grond en die maakt de grond los. Die snijdt de grond weg. En dat materiaal wordt opgezogen. En door het schip zelf verpompt, bijvoorbeeld via een drijvende leiding die dan achter het schip ligt, wordt dat naar land verpompt of naar een andere locatie verpompt.
Wat mee bepaalt welk schip je waar inzet, is bijvoorbeeld de hoogte van de golven op de locatie. Maar ook, moeten er andere schepen langs kunnen? Een schip dat vastzit kan vanzelfsprekend minder flexibel op heftige deining of druk verkeer reageren dan een schip dat drijft. We gaan het zo nog hebben over innovatie en duurzaamheid. Maar eerst gaat de techniektour even langs bij een bedrijf hier niet ver vandaan. Technisch directeur Marco Huisman van VET in Papendrecht kan mij alles vertellen over een specifiek onderdeel van het baggerschip dat ook in andere schepen wordt gebruikt. Huisman werkt hier al bijna 30 jaar.
Wat wij hier maken, dat zijn dus thrusters. Dat zijn eigenlijk voortstuwing- en manoeuvreerinstallaties voor schepen.
Ja.
En de schepen die waar wij dan aan leveren, dat is dan niet de pleziervaart, maar eigenlijk de grotere beroepsvaart, maar niet de grote mammoetankers en de bulk carriers. Dat is allemaal weer wat ander materiaal.
De middenklasse?
Wij hebben een beetje de middenklasse qua vermogen, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
In de vermogens van ongeveer, dat is relatief de kleinste wat we kunnen, is rond de 50 kilowatt. Maar we gaan dan tot een 2,5 megawatt.
Volgens Huisman zijn ze bij VET uitzonderlijk goed in meedenken met de klant. En dat betekent ook direct ingrijpen als er iets stuk gaat.
In de baggerij zeggen vaak de baggeraars zelf, wij krijgen alles stuk. Dus er is niets wat wij niet stuk krijgen.
Dat geloof ik meteen.
Dus ook onze producten komt voor dat ze dat stuk kunnen maken.
Ja.
En als dat gebeurt, wil je daar zo spoedig mogelijk op inspelen. En wil je ook altijd nadenken van, oké, hoe kan ik dit verbeteren? Zodat het de volgende keer minder gauw stuk gaat. Of kan ik iets doen waardoor het probleem wat er toen gebeurde niet meer zou kunnen voorkomen?
Tijd om een rondje te lopen door de hal. Want ik wil wel eens zien waar we het nou eigenlijk de hele tijd over hebben. Ik zie daar al een paar mooie schroeven, zou ik zeggen. Maar ik weet niet hoe je ze noemt.
Nee, dat klopt inderdaad. Propellers in het Engels, maar schroeven inderdaad in het Nederlands.
Waar dit me nog het meest aan doet denken is een motorbootje Waarbij je het roer, zeg je dan,
ja.
met de motor naar beneden kiept.
Ja.
En hem dan aanzet met een touwtje.
Ja,
met een trektouwtje. Alleen dan 100 keer zo groot.
Ja, het is, je kan het een beetje vergelijken met een buitenboordmotor, als je het zo zou willen vergelijken. En een buitenboordmotor kan je ook door middel van de helmstok, zoals dat dan heet, versturen. En dus verdraaien. En in dit geval is dat allemaal elektrisch of hydraulisch. Dus we kunnen dat ding in dit geval zelfs helemaal 360 graden ronddraaien.
Okay.
En daarom wordt het in Nederlands ook wel roerpropeller genoemd. Het is een roer en een propeller in één.
Ja.
En je ziet steeds meer moderne schepen die goed moeten kunnen manoeuvreren. Die verlangen eigenlijk allemaal tegenwoordig in het Engels dan een thruster. Dus de roerpropeller. Ja, waarbij ze heel goed manoeuvreerbaar worden.
Wendbaar zijn. Ja.
Wendbaar zijn. En dat zie je ook in de baggerij, dat dat enorm belangrijk is om het traject goed te kunnen varen. En ze relatief met lage snelheid op positie moeten kunnen blijven. En als je dan met roeren moet werken, met lage snelheden, ja, dan heb je niet zoveel effectiviteit van het roerblad. En dan moet je eigenlijk veel schroef als water maken, dus veel toeren maken om wat druk op het roer te krijgen. En dat heb je met een roerpropeller dus niet nodig, want die verstel je op onder de hoek. En die geef je een aantal toeren om trust te halen.
Ja.
Maar die heeft direct effectiviteit.
Stuur en propeller in één.
Ja, zo is het. Ja.
In een hoek van de hal staat zo'n 360 ronddraaiend kunststukje. Het is een demo-model en hij doet het. Dus de moeite waard om even van dichtbij te bekijken.
In dit geval is het voor een superjacht. Een hele compacte truster. Waar een permanent magneetmotor is ingebouwd.
Een magneetmotor, dat is denk ik al iets waarvan mensen niet helemaal
precies?
weten wat het goed werkt. Ja.
De ouderwetse elektromotor wordt een asynchrone elektromotor genoemd.
Ja?
Kortsluit ankermotor ook wel genoemd. En dit is een permanent magneetmotor waar een permanente magneet, dus een magneet die altijd magnetisch is.
Ja?
En niet via stroom magnetisch gemaakt hoeft te worden. En dit soort motoren die zijn veel compacter. Dan de asynchroonmotor. En hebben ook een hoger rendement. Vooral op D-last. En deze truster, die is nu, zoals die nu hier in deze hoek staat, is die uitgerust voor de superjacht. Maar er wordt in de baggerij ook zeer naar gekeken. Omdat die natuurlijk efficiënt is.
Ja, en hoe werkt dat precies dat die efficiënter is?
Het efficiënter in dit geval heeft dan met de elektromotor te maken dat het gewoon een natuurkundig principe is dat hij een hoger efficiëntiefactor heeft. Wat ik zei net, op D-last is dat verschil nog groter ten opzichte van de ouderwetse motoren. En als je kijkt naar de voortstuwing, wordt het steeds belangrijker om zo zuinig mogelijk te kunnen varen.
Ja.
En dan is een permanent magneetmotor wel duurder, maar uiteindelijk ga je die absoluut terugverdienen. En ook de compactheid en het gewicht is lager. Dus ook schepen gaan steeds meer equipment op. En bij grotere vermogens worden deze thrusters behoorlijk groot. En dan helpt het heel erg als deze motor dus een stuk kleiner is dan de ouderwetse motor.
En nou zit hij in een speciaal hokje?
Ja, dit is wat we op een beurs gebruiken. Dus deze is in een soort plexiglazen kooi. Om de veiligheid ook weer te garanderen als hij op een beurs staat. Dat mensen
niet hun hand ertussen stoppen.
Niet zomaar daartussen komen. En we kunnen hem laten draaien. Dus zowel de schroeven laten draaien als de stuurbeweging laten draaien.
Ook?
Dat kan nu ook. Dan kunnen we even vragen aan Johan die daarachter. Johan, kan die het even doen?
Hoe snel kan dit?
Nou, hier in de proefopstelling is dat niet zoveel. Dus in dit geval 290 toeren staat hier. Maar aan boord is dat zeg maar, in werkelijkheid voor dit type is dat 1000 toeren of 1200 toeren. Ligt een beetje aan welke grootte het is.
Wel even wat harder dan we hier kunnen doen.
Ja, klopt.
We hebben dit een keer zonder die omkasting gehad.
Ja.
Die blies gewoon compleet schermen weg en dergelijke.
Als je dit dingetje er vanaf zou halen, dan zou ik nu op de grond liggen waarschijnlijk.
Als het voluit rijdt, dan blaast hij alles
weg.
Het is een behoorlijk goede ventilator, zeg maar.
Ja. Nu draait de ene kant op en de andere kant op.
Dat klopt. Dat is dus contra-roterend.
Ja.
En dat is om de draaiing uit het water te halen. Dus we maken actief gebruik van de rotatieverliezen van de eerste schroef. Daar maken we actief gebruik van in de tweede schroef.
Hoe werkt dat precies?
Dus de voorste schroef die geeft een bepaalde draaiing aan het water. En die heeft een bepaalde snelheid. Het water heeft een bepaalde snelheid. En de achterste schroef die is daarvoor ontworpen. Om die draaiing om te zetten weer in een rechtlijnige beweging. Dus de rotatieverliezen die je altijd hebt bij een enkele schroef. ja, daar maak je hier dus eigenlijk gebruik van. Waardoor het rendement van het geheel ook hoger is.
De ene complimenteert de andere,
ja,
zeg maar.
Ja. Dus het is niet alleen het wegnemen, maar ook nog een keer iets toevoegen.
Bij VET wordt constant gekeken hoe het beter kan. Een belangrijk onderdeel van het innovatieproces is de energietransitie. Hier kijken ze dan vooral, hoe ga je iets aandrijven? En soms moet een klant dan even een duurzaam duwtje in de rug krijgen.
En dan ga je hem vertellen van, als je nou ziet wat, waar het naartoe gaat in de toekomst, met betrekking tot brandstofcel, methanol, ammoniak, allerlei soorten energiedragers, waar je toch over na moet denken, ga je dan nu een dieselmotor erin zetten en dan ben je weer 30 jaar hetzelfde aan het doen? Of ga je iets een tussenvorm, iets met hybride doen, of ga je toch volledig elektrisch, zodat je straks die generatorsets makkelijk kan vervangen voor een nieuwe energiebron?
Ja.
En dan zie je toch al dat klanten in één keer nadenken van, ja, maar daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Misschien moet ik nu wel een keuze maken die vandaag de dag niet de allerbeste keuze zou zijn voor vandaag, maar wel voor over 5 jaar of over 10 jaar.
Ik zie in de hal ook nog een aantal schroeven die er heel anders uitzien. Zoals eentje die plat ligt en eigenlijk naar beneden wijst. Deze wordt hier, vertelt Huisman, al sinds eind jaren 60 gemaakt. Hij is bij uitstek geschikt voor baggerschepen. Ook als ze helemaal leeg zijn en weinig diepgang hebben, haal je met deze schroef een hoog rendement. Er valt me ook iets anders op. Het is hier echt extreem netjes. Alles hangt keurig op volgorde. Elke werkcel is exact hetzelfde ingericht. En er zijn hele muren vol bakjes met keurig gesorteerde schroefjes. Het moet een heerlijke plek zijn om te werken. We gaan nog één stapje verder in het proces.
Nou, hier zie je ook dat er een aantal pallets staan bij een cel, waar alle onderdelen die men nodig heeft om dat product te bouwen zijn verzameld. Dus je moet eigenlijk voorstellen dat er een soort bill of material wordt gemaakt vanuit de engineering, waar zo'n truster helemaal uit bestaat. Er kunnen wel 600 onderdelen zijn.
Dat is nogal een IKEA-pakket.
Dat is een soort IKEA-pakket inderdaad. En dan krijg je eigenlijk een aantal kartonnen dozen, in dit geval pallets, waar al die artikelen in zitten. En de monteur die hem opbouwt, die heeft een scherm met een 3D-viewer. En die kan dus in de modellen die bij engineering zijn gemaakt, precies zien hoe die opgebouwd moet worden. Hij kan doorsneders maken. Hij kan zien welke onderdelen, welke nummers de onderdelen hebben. En zo kan je ook veel makkelijker terugvinden wat er in de kist zit en welk onderdeel die dat dan precies waar moet.
En als er nog iets ligt, dan heb je ergens
moet ze even op de hoofd krabben van hoe kan dat?
Maar wauw, ja, dus gebeurt er dan nog wel veel op gevoel? Of is het eigenlijk...
Ja, toch
allemaal
ook wel.
Weggenomen, dat
gedeelte. Nee, toch ook wel. Want we verlangen ook wel van de mensen dat ze zich inleven in... Oké, wat krijg ik nu toegeleverd? Want ook die onderdelen die worden allemaal voor ons gemaakt. Wij tekenen het, maar wij besteden dat uit. Dus ja. Wij produceren die onderdelen niet zelf. Dus als het aankomt, is het door iemand gemaakt. En ook die iemand zou niet perfect kunnen zijn.
Ja.
Dus je moet bewust zijn van, oké, maar wat heb ik nu in mijn handen? En past dit goed? Is dit logisch?
Hoort het er zo uit te zien? Ja,
ja, het kan zijn dat ergens iets is doorheen geslipt. Door een controle. Dus ook zij moeten goed beseffen of het product wat zij aan het samenbouwen zijn, of dat ook voldoet aan de standaard die zij zeg maar, door de jaren heen kennen.
Ja, en ik denk ook alleen al... Hoe strak draai ik mijn schroefje aan?
Ja, dat is wel allemaal vastgelegd.
Okay.
Dus de momenten van diverse woutverbindingen zijn allemaal vastgelegd. Dus dat kunnen zij allemaal vinden.
Dus dan weet je gewoon 3 keer draaien of 10 keer draaien?
Nou, daar hebben ze een gereedschap voor. Dat heet een momentsleutel.
Okay.
Dus daar stel je het moment mee in. Krachtmaal arm.
Ja, dat kennen wij thuis niet hoor.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar hier is dat heel gewoon. Ik zit even te kijken. Heb je een momentsleutel liggen in de buurt? Een
momentsleutel zeker.
Zie je het? Zie je die,
Kijk,
er wordt het moment mee ingesteld. En dan kan je de bout aandraaien. En op het moment dat hij op het moment is, dan klikt hij. En dan weet je van, oké, dus dan gaat hij niet verder draaien. Maar dan gaat hij eigenlijk door een soort krachtsopnemer gaat hij heen. Zeg maar.
Wat geweldig dat iemand dit ooit heeft bedacht.
Ja.
Dankjewel. We zoomen weer even uit. Terug naar Erik van der Blom van Royal IHC. We hadden het net al even over innovatie. Want ook op het gebied van volledige baggerschepen wordt constant gekeken hoe het beter en duurzamer kan. Een belangrijk punt hierbij is de energieopwekking op het schip.
Ja, een schip moet zelfvoorzienend zijn. Dus heeft een brandstof aan boord, motoren. En met die motoren wordt vermogen opgewekt om uiteindelijk het werk uit te kunnen voeren.
Ja.
Of om te kunnen varen. En dit zijn enorm energie-intensieve operaties en schepen.
Veel uitstoot, denk ik ook.
Ja, zeker. Dus uitstoot is een heel belangrijk aandachtspunt, ook in onze ontwikkeling.
Ja.
Omdat we met z'n allen dat natuurlijk veel schoner en groener willen in de toekomst.
Merk je dat ook aan de klanten, zeg maar, dat die daarom vragen?
Ja, bij klanten wordt het steeds belangrijker. En dus enerzijds wordt het gedreven vanuit de ambities van klanten die groener willen opereren. En anderzijds hebben we ook een regelgeving. Bijvoorbeeld de Internationale Maritieme Organisatie. Die wereldwijd de regelgeving oplegt om uitstoot te verminderen.
Ja. En wat is nou van de onderdelen die je dan duurzamer zou willen maken het lastigst?
Nou, ik denk als je kijkt naar die aandrijfsystemen, dan is dat wel echt een uitdaging. En dan met name welke brandstof gaan we dan gebruiken in de toekomst. Deze schepen vandaag de dag opereren op fossiele diesel. Nou, dus dat is een diesel die vervuilend is en met name ook veel CO2 uitstoot heeft. Nou, die vervuiling is goed af te vangen met bijvoorbeeld nabehandelingssystemen op de uitlaatgassen. Maar dan heb je het CO2-probleem nog niet opgelost. Dus om dat op termijn op te kunnen lossen, zullen we naar schoon geproduceerde brandstoffen moeten gaan. Bijvoorbeeld groene waterstof of blauwe waterstof. Of groen geproduceerde ammonia of groen geproduceerde methanol.
Biodiesel?
Biodiesel is inderdaad een optie die ook vandaag de dag al gebruikt wordt. Dus voor de lange termijn hebben we wel onze vraagtekens of er voldoende biodiesel geschikt gaat zijn in de toekomst ook.
Nu wordt ook vloeibaar aardgas gebruikt als voorlopig alternatief. IHC heeft in 2017 bijvoorbeeld 's werelds eerste sleephopperzuigers op vloeibaar aardgas opgeleverd. Wat de heilige graal uiteindelijk ook wordt, er is veel van nodig. Want als zo'n schip een uur zijn baggerwerk uitvoert, dan verbruikt het ongeveer evenveel als 1 à 2 huishoudens per jaar. Bij dat opzuigen van dat zand gaat er natuurlijk van alles mee het schip in. Water bijvoorbeeld, wat weer naar buiten gepompt moet worden. En op dat gebied wordt steeds beter gekeken hoe een schip dat kan doen zonder een enorme wolk kleine deeltjes te veroorzaken. Maar ook grotere stenen en stukken drijfhout gaan wel eens mee naar binnen. En soms moeten ze zelfs oppassen voor hele gevaarlijke objecten.
Bommen is wel uitzonderlijk, hè? Maar dat zijn. daar wordt dus vooronderzoek gedaan van liggen daar potentieel mogelijk gevaarlijke elementen. Maar los daarvan, sowieso de grond wordt van tevoren vaak goed onderzocht. Er worden samples genomen door ander soort schepen. Om dus een goed beeld te krijgen van wat voor soort grond ligt daar nou.
En daar hoort tegenwoordig ook bij dat vooraf uitgebreide studies worden gedaan naar de ecologie en het zo min mogelijk belasten ervan. Dat is ook belangrijk bij de baggerprojecten waarbij het doel kustbescherming is. Er is jaarlijks ongeveer 12 miljoen kubieke meter zand nodig om onze Nederlandse kust te beschermen. Baggeren blijft dus op meerdere manieren belangrijk. Ondanks dat er nog genoeg te bespreken is, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week bekijk ik een klein stukje van het allergrootste schip ter wereld en ga ik langs de indrukwekkende Maaslandkering. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniektour online en in de app.
De BNR Techniektour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.